nou is dat die studenten die dus eigenlijk heel beleefd waren, nooit met groepen door de stad zijn getrokken om al die camera's maar eens om klaar te maken, waarmee iedereen in zijn privacy werd aangetast.
Ja, beleefd of onervaren in de revolutie nog, hè? Onervarenheid.
Nou ja, ze hebben natuurlijk wel een aantal revoluties achter de rug. Ik denk niet dat ze zo onervaren waren. Maar
deze generatie niet, ja. Toch?
Nee, we zijn opgegroeid met ouders die de culturele revolutie hebben meegemaakt. Ja. Ik denk dat je, als je daar verhalen over hoort, met name nu de laatste jaren, zullen hun ouders heus wel verhalen verteld hebben. En bovendien zijn die verhalen de wereld ingestuurd. Dan denk ik dat, dat je natuurlijk wel enige ervaring hebt.
Ja. We hebben nog steeds Frenk van der Linden aan de lijn, tenminste. Als dat allemaal. Frenk, je hebt meegeluisterd.
Ja, natuurlijk. Bro.
Ja. Die camera's vind ik wel interessant, wat Vincent net vertelt. Want dat betekent dat met die grootse wraakactie die ze nu begonnen zijn, hè, om de schuldigen te straffen, het natuurlijk heel makkelijk is om een heel groot deel van die mensen te identificeren.
Precies.
Ja, maar weet je, er zijn nog veel makkelijkere manieren. Ze kunnen natuurlijk om te beginnen niet tienduizenden mensen in een paar dagen oppakken. Het is nog makkelijker om de paar honderd waar ze mee willen beginnen op te pakken. Omdat die mensen tegenover fotografen als Vincent, tegenover verslaggevers als Van Kemenade en ik, gewoon met naam en toenaam hebben gepraat. Hebben gezegd, die in die kamer op de universiteit heb ik. Zo en zo heet ik. En ik vind dat de premier een schoft is.
Ja.
Dus daar kunnen ze voorlopig eerst eens eventjes mee aan de gang. En daarna zullen ze misschien de videobeelden ook nog eens gaan gebruiken om de rest van de groep op te pakken. Maar vooralsnog zullen ze druk genoeg hebben om met het bijzonder eenvoudige lijstje wat ze op de bureaus hebben liggen aan de gang te gaan.
Ja. Heb je daar al concrete resultaten van? Heb je al gemerkt dat mensen met wie jij contact had niet meer te bereiken zijn?
Ja, bijvoorbeeld met die vakbondsman, Frenk.
Bronnen en die probeer je weer af te tappen. Maar we hebben gemerkt, en dat heeft onszelf ook in een rottige, gevoelsmatige positie gebracht, dat sommige mensen niet meer opkomen dagen. Het zou kunnen zijn, dat hopen we dan maar, dat ze bijvoorbeeld naar familie op het platteland zijn betrokken, dat ze zijn ondergedoken. Maar het kan ook best zijn dat wij hen toch in een positie hebben gebracht die tot arrestatie heeft geleid. En als je dan beseft dat op contra-revolutionair zijn in China toch nog altijd officieel de doodstraf staat, dan denk je nog eens terug aan al die makkelijke beslissingen die je even bij de lunch nam. Nemen we wel of niet contact op met die. En dan kon die persoon zelf misschien wel roepen van, ik wil per se met jullie praten, want mijn leven is meer waard dan wat jullie denken. Ik wil per se tegen jullie vertellen hoe het zit, ook al loop ik daardoor gevaar. Maar misschien hebben wij af en toe toch te makkelijk daarmee ingestemd in de euforie van die democratische revolutie, hopend dat het allemaal glorioos zou eindigen en gewoon niet beseffend dat het wellicht zo zou aflopen als het afgelopen is.
Ja. Frenk, ik wou nog even teruggaan naar Irene Slecht, die toch een van de weinige Westeling is geweest die de hele nacht en ook de volgende dag daar op het plein en in de omgeving aanwezig is geweest. Wil je nog even kort vertellen hoe jij verder die nacht en de volgende dag hebt doorgebracht?
Nou, we hebben geprobeerd door die omweg weer naar het plein te komen. En op dat moment reden er continu trucks met militairen erop die schoten, de hele tijd doorschoten. En op dat moment heb ik alleen proberen dekking te zoeken en te gaan liggen. En dat werd ook door de Chinezen gezegd van liggen, nu gaan liggen. En op dat moment lig je daar en iemand naast je wordt geraakt in zijn been. En iemand anders, drie mensen verderop in zijn hoofd. En je ligt alleen maar te voelen van ben ik er nog, zit aan mij alles nog vast. Op dat moment ging iedereen ook weer weg daar, probeerde weg te komen. Ik kon niet zo goed zien waarom. Maar die militairen kwamen van hun trucks af. En ik werd meegesleept inderdaad door die Belgische student. We hadden afgesproken dat we niet in een kleine straatje zouden gaan. Maar er was op dat moment geen uitweg meer. We zijn toch wel die steeg ingerend die er was. En we waren de laatste en ik draai me om. En er staan inderdaad twee militairen achter me met grote stokken te lachen. Tot mijn grote verbazing, te lachen. En op dat moment dacht ik alleen maar wegkomen. Eerst het beste huis in wat ik in kan komen.
Ja. Meer van jou relaas zo dadelijk tussen 10 en 11, als ik het goed begrepen heb.
Ja, en meer van Frenk's relaas, een hele uitgebreide reportage. Frenk, bedankt. We bellen je nog even na 9 uur, want Henk wil nog even met jou praten in de mediarubriek. Henk van Hoorn.
Oh, okay.
Blijf in je kamer als je wilt. Bedankt Vincent Mensel en Irene Slecht. Tot zover even China aan deze tafel. We moeten even terug naar de waan van de dag, naar Driebergen voor verkeersinformatie.
En daar zijn meldingen binnengekomen van een drietal files en wel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam, Koentenol 5 kilometer. En de A20 als laatste Gouda richting Rotterdam. Daar staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum een file van 4 kilometer.
Bedankt. Het is 7:30. Dit is de VPRO, de tafel van NL. We hebben het net uitgebreid over China gehad. Ons resten nog twee gasten. Harold Blanka is voor het eerst van zijn leven in Nederland. Hij komt uit Suriname. Hij is Indiaan. Hij is hier om aandacht te vragen voor de problemen rond de Indiaanse bevolking die nogal klem zit in die hele strijd met het junglecommando van Ronnie Brunsij. Jan Donkers.
Ja, en er wonen 15.000 Indianen in Suriname. De oorspronkelijke bewoners van het land. Die zijn slachtoffer geworden van het conflict dat al enkele jaren duurt tussen Brunsijk en de Surinaamse overheid. Die Indianen die willen politiek neutraal blijven en dat wordt ze niet in dank afgenomen door met name de Bosnegers uit die omgeving in de gebieden waar zij wonen en die het merendeel van de basis vormen van het commando van Brunsijk. Veel Indianen zijn gevlucht naar het naburige Frans Guyana en naar de hoofdstad Paramaribo. Maar waar ze ook heen gaan, de situatie blijft voor hen erbarmelijk. Nu is een aantal van hen naar Nederland gekomen om aandacht te vragen voor die situatie van de Indiaanse Surinamers. En een van hen is inderdaad Harold Blanka. Welkom bij ons in de studio. We hebben zo even, om even naar de actualiteit te gaan voordat we verder over de situatie praten. Er was zojuist in het nieuws een bericht dat er een akkoord op handen zou zijn tussen Brunsijk en de Surinaamse overheid. Wat zal dat, denkt u, kunnen veranderen aan de noodtoestand en daarmee aan de positie van de Indianen in het oosten van Suriname?
Ja, ik wil hierop zeggen dat ik in dit verband denk dat het niet alleen voor de Indianen van belang is, maar heel Suriname heeft eigenlijk op een ontspanning van de situatie zitten wachten. Dus ik denk dat dit akkoord zeker zijn invloed zal hebben om eigenlijk met ontwikkelingsactiviteiten te beginnen.
Ja, ik zei net 15.000 naar schatting Indianen zijn er in Suriname. Daarvan zijn er heel veel gevlucht, hè? Waarheen?
Ja, nou ongeveer is hetzelfde aantal naar de Franse kant uitgeweken als naar Paramaribo. En dat is zo om en bij 2000 zitten dus in Paramaribo, in opvangcentra, en maar het meest bij familieleden.
Mm-hmm. En hoe is hun situatie daar?
Nou, deze problemen vormen eigenlijk de kern van onze activiteiten als stichting daar. Omdat wij zitten te kijken met de problemen van deze mensen in Paramaribo. Je moet weten dat ze het wonen in zo'n stad helemaal onwennig zijn. En de Indiaan houdt van zijn ruimte, van zijn natuur. En in feite, als hij buiten is in het dorp, heeft de overheid helemaal geen last van hem, om het zo uit te drukken, tussen aanhalers en sluittekens dan. Want de man kan zich helemaal onderhouden. De man heeft minimale levensomstandigheden nodig om eigenlijk zich happy te voelen. Maar ja, hij moest naar Paramaribo. Vandaar dat er etterlijke problemen zich voordoen, waar ze vooral degenen die bij families zijn gaan inwonen. Want de producten, de eerste levensbehoeften zijn enorm duur in Paramaribo. Dus als er dan 10, 15 mensen erbij komen, dan begrijpt u dat het helemaal het wordt helemaal problematisch om dan zoveel monden te voeden. Mm-hmm. Vandaar dat wij ons op twee zaken hebben geconcentreerd, namelijk de mensen die de hoogste noden hebben, proberen aan huisvesting te helpen. Als het niet bij andere mensen kan, als het niet in opvangcentra kan, dan zelfs ruimte zoeken waar we desnoods kampen optrekken, doorgaanshuizen waar deze mensen kunnen verblijven. Aan de andere kant werken we ook op het stuk van de eerste levensbehoeften, die eigenlijk enorm duur zijn buiten. Vandaar dat mijn stichting zich ook toelegt om de eerste levensbehoeften goedkoop aan deze evacuees te brengen.
Ja. Er is al lange tijd is er hulpverlening op gang gekomen, ook voedselhulp. Hè? Maar daar zijn nogal wat problemen mee geweest, heb ik begrepen.
Nou, kijk, dat is een van de zaken waarom wij eigenlijk ook hier zijn. Om de hulp voornamelijk uit Europa met onze vrienden hier, organisaties, na te gaan hoe wij eigenlijk ook deze hulp kunnen krijgen. Maar de oorzaak waarom het eigenlijk de Indiaanse gemeenschap niet is bijgekomen, ligt hem hierin dat de Indianen nogal veel bij families zijn gaan wonen. En bij families in dorpen ook.
Mm-hmm.
Dat heeft gemaakt dat terwijl de Bosnegers bijvoorbeeld aan de overkant uitsluitend in kampen zijn opgevangen. Dit heeft als gevolg gehad dat de gerichte hulp eigenlijk gecoördineerd werd naar deze kampen.
Mm-hmm.
Terwijl de Indianen die bij families zijn en in dorpen allicht vergeten worden omdat ze niet goed geïnventariseerd zijn. Ja. Men weet niet precies waar ze wonen.
Is dat ook omdat de Indianen niet gewend zijn om bij instanties, om bij overheid aan te kloppen voor hulp?
Zeer, zeer terecht. Dus dat is eigenlijk een kenmerk van de Indiaan, dat hij eigenlijk één keer iets vraagt en daarna niet meer. Verder is het zo dat de Indiaan een eigen manier van communicatie heeft. Hij neemt aan dat degene die naast hem zitten hem wel snel begrijpt en kan aanvoelen, zonder dat er gesproken wordt. Als de Indianen hier aan de tafel zouden zitten, ja, zouden niet zoveel gesproken zijn.
Wat zouden we dan wel doen?
Nou, men zou ervan uitgaan dat men elkaar begrijpt door elkaar aan te kijken, door bepaalde uitlatingen. Moet je dus wel elkaar kunnen begrijpen. Dat was natuurlijk een andere soort communicatie. Wij van de organisatie in Paramaribo en de stichting vinden dat die communicatie dan tot nu toe heeft gefunctioneerd op dorpsniveau. Maar wij leren de mensen ook via voorlichting dat willen wij ontwikkeling hebben, dan moeten wij wel op een iets wat andere manier met elkaar gaan communiceren. Namelijk zoals de westerse wereld dat doet. Met elkaar te praten, kritiek te leveren op elkaar, papier te gebruiken. Nou, alle andere middelen die er zijn om eigenlijk ontwikkeling voor je mensen te brengen.
En daar bent u nu een begin mee aan het maken met uw actie in Nederland.
In feite vind ik dat wij een beetje te laat zijn. Maar ja, dat is misschien aan onszelf te weten. Maar in dit geval geldt liever laat dan nooit.
Nog even één vraag tot besluit. U spreekt vlekkeloos Nederlands. Het is de eerste keer dat u in Nederland bent. Kunt u even heel snel vertellen wat u is opgevallen in dit land?
Ja, dus ik heb nog weer bij de komst naar hier. Bij het komen naar hier heb ik met de twee andere heren afgestemd. Nou, het eerste probleem waarmee we te kampen hebben is de kou. De temperatuur. We vinden het weer de hele dag, elke dag weer een kunst om alles aan te trekken. En verder is het zo dat ons opvalt dat alles hier aan tijd gebonden is.
En valt mee hoor.
En ergens denken wij dat dat eigenlijk zo'n geweldige vooruitgang heeft gebracht. Van waar niemand tijd heeft. Bij ons is het zo dat bussen eigenlijk en mensen op je wachten. Maar hier moet jij eigenlijk op die zaken rennen om eigenlijk op tijd ergens te zijn.
Mm-hmm.
Verder een laatste punt wat ons opvalt is de ordening. De manier hoe de Nederlander eigenlijk een plant weet te waarderen in het huis. En dat valt steeds weer op.
Een plant weet te waarderen, dat had u niet verwacht.
Nee, want wij zitten daar met zoveel bos. Dus dat geeft ons nieuwe inzichten eigenlijk hoe wij onze planten zullen moeten waarderen.
Tot besluit, misschien wilt u nog even een telefoonnummer of een gironummer bekendmaken waar men u kan bereiken, het CQ, u kan steunen.
Wel, bedoelt u hier in Holland?
Ja,
of
in Holland, ja.
Nou, op dit moment zijn wij dus gehuisvest in het Zendingshuis. Dat is het telefoonnummer 071-177-900.
071 en dan 177-900.
Ja, ik zou je toch even willen vragen of ik nog even het volgende kan zeggen.
Ja.
Op de eerste plaats wil ik de organisaties die ons hebben laten overkomen, dat is de Stichting Mosiro hier in Tucayana, bedanken dat wij nu hier zijn. Verder wil ik de totale Surinaamse gemeenschappen in Nederland die Surinaams bloed hebben en de Surinaamse gemeenschap eigenlijk condoleren namens mijn stichting met het tragisch gebeuren van een paar dagen geleden. Dat wou ik even bijvoegen.
En u hartelijk dank voor uw komst, meneer Blanca.
Ja, dank u.
Het is 13 minuten voor 9 nog steeds de VPRO, de tafel van NL. Wij moeten ons strak aan de dienstregeling houden. We liggen een beetje achterop, dus we gaan heel snel naar Andrew Postma. Zou je iets naar voren kunnen komen dat je geluid op volle kracht in de microfoon binnen kan komen? Je bent plastisch chirurg, je bent net terug uit Afghanistan. Zullen we daarover beginnen of eerst even over dat andere waar je liever niet over wil praten?
Wat over jouw uiterlijk? Of?
Ja. Nou, daar wil ik nog wel de hele tijd aan besteden.
Ik heb afgesproken op die vraag te antwoorden met een...
Zal ik hem eerst stellen dan?
Een Afghaans geluid.
En, Andrew Postma kwam in het nieuws een tijdje geleden met een pagina groot verhaal in de Telegraaf. Omdat hij zou zijn aangezocht om de neus van Michael Jackson te repareren. Want die staat op instorten, zei dat verhaal.
Dat zei het verhaal, ja.
Ja,
maar één vraag. Is, dat was een andere post, maar het was een post met een T. Ik denk dat een ander iemand is geweest.
Laten we het dan over een Jackson bij. Hoe kan een neus op instorten staan? Dat is vakgebied.
Dat kan. Je kunt geen neus opereren, daar transplantaat aan brengen. En die kunnen geresorbeerd worden. En dat is het eind van de neus. Dat is mogelijk. Maar nogmaals, meneer Jackson, ik heb nooit ontmoet, ik heb geen idee.
Maar er is geen officieel bezoek binnengekomen?
Nee, niet van meneer Jackson in ieder geval, nee.
Maar misschien van iemand anders, impresario of zo.
Wellicht.
Ja. Maar dat kan dus, neuzen kunnen instorten.
Ja.
En die van Jackson is ten dode opgeschreven?
Dat weet ik niet. Ik heb het niet onderzocht. Nee, ik heb daar geen idee.
Ik heb ook wel eens afgevallen. Maar dat had een andere oorzaak, heb ik wel eens gehoord.
Goed, nou, dan weten we dat ook. Is dat ook weer opgeklaard. Dus niks van waar. U was niet zo beroemd dat ze zeggen van nou, die man moeten we hebben om die neus te repareren.
Blijkbaar.
Nee. Dan gaan we naar Afghanistan. Wat doet een plastisch chirurg in godsnaam in Afghanistan? Want
dat vroeg
ik
ook
nog steeds meteen aan zo'n ja, ik denk toch aan een soort luxe dokter, hè, die de rimpels wegstrijkt en oren recht zet. Maar dat is dus een misverstand.
Dat is een onjuist idee over plastisch chirurg. De naam is plastisch en reconstructief chirurg. Daar hoort cosmetici onder andere bij, maar dat is een onderdeel. Overigens in Afghanistan is dat geen plastisch chirurgie, maar het is gewoon oorlogs chirurgie.
Hoe heet dat?
Oorlogs chirurgie.
Oh, oorlogs chirurgie.
Nou, ik spreek eigenlijk onduidelijk.
Ja. Zelfs onder masker. Ja, daarom dicht bij de microfoon blijven spelen.
Maar nee, dat is het is ook een land wat een langdurige oorlog kent. Waar in feite geen infrastructuur is, althans op het platteland, medisch gezien. Waar een grote behoefte is aan mensen die oorlogsgewonden verzorgen en behandelen.
Mm. En dan ga jij zo in dat pak met die koffer waar je in Leiden of elke dag ook aankomt ineens naar Afghanistan. Dat lijkt me verschil.
Dat is heel anders, ja. Ja. Maar ik ga niet met een koffer, niet met een pak. Ik ging met een rugzak en Afghaanse kleding en een baard. En dan is het, zoals heet, ook afzien.
Maar wat is dat? Is dat de behoefte om ergens op de wereld iets goeds te doen? Of is dat gewoon, ik wilde wel eens uit, want ik werd gek van die gang in het ziekenhuis? Of
er zijn eigenlijk heleboel redenen waarom je dat doet. Geweten, avontuur, nieuwsgierigheid. Kijk hoe ver je kan gaan. Hoe je functioneert in extreme omstandigheden.
Maar het was niet de eerste keer, hè?
Nee, het is vorige keer Eritrea.
Eritrea.
Ja. Dat is iets wat mij echt bevalt. Het is vrij zwaar. Maar anderzijds is het ook echt belonend. Het is beide volken hebben dat verrekt weinig hulp van buitenaf. Medisch gezien. En er is ontzettend veel te doen. Het is buitengewoon spijtig dat zo weinig mensen in Nederland bereid zijn om hier aan mee te werken. Dat is de reden waarom ik met Artsen zonder Grenzen dit jaarlijks doe.
Mm-hmm. Dus er zitten nog meer van die reizen aan te komen.
Ja, denk ik wel.
Maar valt er met zo'n, laten we zeggen, hooggekwalificeerde vorm van medische wetenschap iets te doen onder die omstandigheden? Met fietsdynamo's die elektriciteit moeten opwekken? En...
Zelfs dat hadden we niet. Maar we opereerden met zonlicht. Dat was helemaal geen elektriciteit. Dan geen stromend water, niets. Nee, je gebruikt natuurlijk niet je topspecialisme. Maar je gebruikt je gezond verstand. En je chirurgisch inzicht. En daar moet je mee, ja, jezelf beredden.
Maar dat zijn waanzinnig moeilijke keuzes waarschijnlijk elke keer weer.
Ja, het is de basis is één keuze. Dat is iets haalbaar of niet haalbaar. En soms moet je hele moeilijke beslissingen maken, ja, dat is juist. Dan moet je kunnen zeggen, ja, dit gaat niet, klaar. Terwijl je juist in Nederland gewend bent met de outillage die je hebt om eigenlijk nagenoeg alles aan te kunnen.
Mm-hmm.
Dat is een stap die je bewust moet zetten. En waar je aan moet houden. Je moet dus gewoon triage. Gewoon zeggen, ja, die wel, die niet.
Hmm. Geef eens een voorbeeld van dingen die niet konden.
Nou, je kunt je voorstellen dat je omstandigheden hebt met een... kijk, je hebt geen backup. Je hebt dus geen enkele mogelijkheid om bijvoorbeeld elektrolyten te bepalen. Ja, dat had je vroeger ook niet. Dan had je bijvoorbeeld de operatie geslaagd, de patiënt dood. Niemand wist waarom. Nou, dat soort parameters die kun je niet beoordelen. Dus dan moet je buitengewoon voorzichtig mee omspringen. Je zult geen moeten besluiten om iemand niet te opereren. En dat hij dus doorgaat. Dat is altijd moeilijk.
En toch volgend jaar weer?
Ja, volgend jaar weer.
En toe?
Nou, ik heb net zelf een week in het ziekenhuis gelegen. Als de consequentie van de reis naar Afghanistan. Er zijn heel wat collega's van mij die met name ook mee werken. Die dat niet zo graag weer zien gebeuren. Ik weet het niet. Misschien Vietnam, Cambodja, Laos. Misschien Libanon.
Maar waar houdt u zich nou het meest mee bezig? Ik kan me voorstellen, er zijn ook collega's van u, zijn ogendokters, die gaan speciaal naar Nepal met een rugzak om die bepaalde operaties uit te voeren. Wat zijn nu die specifieke operaties die u doet? Want neuzen rechtzetten hoeft dan niet, ik denk.
Er zijn geen, nogmaals, kijk, in Eritrea deden we veel reconstructieve chirurgie. Daar waren we met limbsaving bezig, armen en benen eraan zien te houden. Hoofd-hals-chirurgie. Maar goed, dan vraag is dan, was domweg geen arts. Er was niemand te plaatsen, dus doe je alles. Ja, ja. Functie als arts. En niet,
maar veel opgeblazen ledematen, zou ik maar zeggen, door die mijnen en dergelijke.
Er zijn, dus allemaal dus mijnverwondingen. Een high velocity verwonding heb je. We hebben ook zelf ook raketaanvallen gehad, een MiG-27's. En dan, dan komen de mensen binnen en dan begin je gewoon. Dan kijk je wat er binnenkomt. Dan zeg je nou, die E1 is 2, 3, 4, 5 en 6. En dan begin je. Maar dus niet specifiek, nee.
Het spijt me, we moeten ons aan de dienstregeling houden waar meneer Blankaert al over had. Alles gaat hier op tijd. We zijn al 2 minuten over tijd. Dus jammer, dit was de tafel van de hel. We gaan terug naar de receptie.
En dat is dan het beste bewijs dat alles hier niet op tijd gaat. We hebben een reactie binnengekregen van meneer Van der Zwan uit Leidschendam. Die het heeft over de berichtgeving over China. En die vindt het jammer dat er zo eenzijdig over China wordt bericht. Want, zegt hij, het is hypocriet. Want denk nou niet dat Lubbers hetzelfde zou reageren als in Nederland ook iets bezet zou worden. Lubbers zou dan ook het leger en de marechaussee inschakelen, denkt meneer Van der Zwan uit Leidschendam. Maar laat Lubbers dan ook honderden mensen koelbloedig neerschieten, is de vraag. Wij dachten van niet. Dan nog een macabere advertentie, waarvan je je afvraagt, is dat nou opzet of toeval? Vanmorgen in de krant, in het Algemeen Dagblad. Chinezen gratis persen cadeau. Liquidatiepartij Chinese en Persische tapijten moet worden verkocht. En dan 2 tapijtfirma's die dat ondertekenen. Tja,
humor. Merkwaardig.
Hans Zorgenstein.
Nu een uitzending van de Radio Nieuwsdienst, verzorgd door DPA Buitenland. Italië, Forlì. Het in de eerste divisie spelende voetbalelftal van het Italiaanse stadje Forlì bestaat na aankoop van de spits Günther Raufasen geheel uit Duitse spelers. Bij een onlangs door de televisie uitgezonden uitwedstrijd van Forlì tegen de West-Duitse club Marburg, dat voornamelijk uit Italiaanse spelers bestaat, was de verwarring bij de kijkers zo groot dat... Jee, hoe nu verder? Was de verwarring bij de kijkers bijna net zo groot als nu bij de DPA. Rome, Brabant. De eerstejaars Diederik S. van het seminarium is door de paus in de ban gedaan. De jongeman was met zijn voet verstrikt geraakt in zijn jurk en had al struikelend geroepen Jezus Mina. Rome vatte dit op als een bevestiging van Diederik's kant dat Jezus een vrouw was en dat vrouwen dus ook in het ambt kunnen. Die was niet van mij. Valkenburg. Uit een sauna in Valkenburg heeft de depressierecherche een 47-jarige man verwijderd wegens gekwelde gelaatsuitdrukking en diepe zuchten als er jonge naakte vrouwen in zijn buurt kwamen. Toen 3 20-jarige meisjes zich vrolijk bij hem in het bubbelbad voegden, begon de man het lied Hang Down Your Head for Sorrow te zingen. Volgens de slachtoffers werd de inhoud van het lied overschaduwd doordat de man het timbre van Tom Waits overdreef, wat de aanwezigen een ongekend gevoel van smart bezorgde. De dader is door de depressierecherche ter correctie op de trein naar Os gezet. Pardon, Os is al een keer gebruikt. Apeldoorn is ook goed. Groningen. Een zaak voor sportartikelen in Wildervank is overgegaan tot de verkoop van speciale home trainers voor honden. Het artikel is vooral bedoeld voor flatbewoners met huisdieren als mastiffs, dobbermanpintjes, etc. die hun baas tijdens de gebruikelijke dagelijkse wandeling geheel uitputten. Het weer, mooi, dat was het weer. De tijd, happy days, gelukkige tijden zijn kortstondig. De hemel trekt weer dicht. Dan keren ongeluk en lijden met de snelheid van het licht. Vandaar dat ellende, leed of tegenslag ook rampspoed heet. Dit was het nieuws.
En in het komend uur hoort u hem weer, Hans Dorrestein.
Ja. Vanmorgen hebben we gepraat met meneer Smits-Donk van de OESO, vertegenwoordiger bij de OESO, over een rapport wat verschenen is met nogal, laat ik maar zeggen, VVD-achtige standpunten over onze economie. Ene Arnold belde, vindt het rapport van de OESO een besodemieterij. Die jongens scheren alles over één kam. En dat geeft een beeldvertekening. Nederland moet per hoofd van de bevolking veel meer betalen dan de andere landen. Daardoor kan je onmogelijk een vergelijking maken en daar gaan die jongens van de OESO aan voorbij. En een typische bureaucratie vindt iemand de maatregel van de woningstichting uit Hoogvliet. Daar hebben we het vanmorgen ook over gehad. Die woningstichting die vindt dat jongeren tussen de 18 en 23 over het algemeen met een te laag inkomen maar niet meer in aanmerking moeten komen voor een woning. Want behalve een sociale ook een financiële verantwoordelijkheid. Het gaat de stichting niet aan wat voor inkomen je hebt. En als je het geld niet hebt, neem je die woning toch niet. Nou, dat is maar de vraag als je geen keuze hebt. En dan tot slot, meneer Reinert uit Groningen vindt dat de woningstichting er niks aan kan doen dat ze jongeren moet weigeren. Dat is de schaduwzijde van dit kabinet. Het gaat goed met Nederland en dan moeten jongeren verboeten. Het probleem komt door de overheid en daar kunnen de verhuurders niets aan doen. Goed, wij moeten er even uit.
035 712 880. Ja, dat ken ik nog niet. Kunt u ons opbellen. En ik vertel nog even dat in het komend uur u onder andere kunt geluisteren naar de mediarubriek Zonder Naam. Deze keer over de berichtgeving vanuit China met Gert van Brakel, die op dit moment in Hongkong zit, en uiteraard met Frank van der Linden. Tot straks.
Hallo.
Zeg, heb je het al gehoord? Letta heeft een rinkelend aanbod. Voor iedereen en bij elk kuipje. Dus ga snel naar de winkel en ontdek wat er rinkelt bij Letta.
Letta!
Deze uitzending duurt 20 seconden. Elke seconde kunt u bijna 5 gulden verdienen. KPU Luxvak maakt van vrijwel alle presentatiesoftware computerdia's. Met de hoogste resolutie voor de laagste prijs. Haal bij uw computerleverancier een coupon voor 5 gratis proefdia's ter waarde van 95 gulden. Of bel KPU Luxvak in Amsterdam of Rotterdam.
Als u nog nooit de Bavarois van Maître Paul hebt geproefd, heeft u iets gemist? Zo'n verrukkelijke, luchtige, frisse Bavarois is een tractatie bij de koffie. Of als nagerecht. In 30 minuten ontdooid. Hij is er in 3 smaken. Van Maître Paul, de banketbakker in het Vriesvak.
Oh nee, hè? Vlooien! Schat!
Wat is er nou weer?
Hij heeft vlooien! Haal jij even Bovo bij de dierenspeciaalzaak?
Ja hoor, ik ga zo.
Bovo, schat! En schiet een beetje op, hè, met die Bovo!
Het is 9 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Chinese politie heeft vanochtend een inval gedaan in de Universiteit van Peking. Dat meldt het Amerikaanse persbureau UPI. De agenten hebben verschillende studenten gearresteerd en foto's van slachtoffers van het militaire geweld van de muren verwijderd. Ook werden affiches weggehaald. Een woordvoerder van de politie heeft verklaard dat ze op zoek waren naar dieven. Het was de eerste keer dat de politie de Universiteit van Peking binnendrong sinds de studentenprotesten midden april begonnen. In Suriname is parlementsvoorzitter Lachmon een bestand overeengekomen met het junglecommando van Ronnie Brunswijk. Zodra president Jankar het principeakkoord heeft ondertekend, zal de noodtoestand in Oost-Suriname worden opgeheven. Een commissie met vertegenwoordigers van de regering en Jungle Commando gaat onderhandelen over een alomvattend vredesakkoord. De Rijkspolitie stuurt vanavond 20 man extra naar Suriname om te helpen bij de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp bij Zanderij. Gisteren waren al 3 rechercheurs en een patholoog-anatoom in Paramaribo aangekomen. De NMB en de Postbank hebben met 8 werknemersorganisaties een principeakkoord gesloten over de positie van de 23.000 werknemers van de twee banken na de fusie. Het personeel heeft de garantie gekregen dat er in ieder geval tot 1 januari 1992 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. In Polen zijn de regering en het vakverbond Solidariteit het eens geworden over de tweede ronde voor de algemene verkiezingen op 18 juni. Bij de eerste ronde haalden 33 regeringskandidaten minder dan de vereiste 50% van de stemmen, terwijl ze toch als enige op de kieslijst voorkwamen. Afgesproken is dat ze nu toch aan de tweede ronde mogen deelnemen. Het weer, eerst wolkenvelden en een enkele bui. Periode met zon en droog, middagtemperatuur rond 17 graden. Tot zover dit ANP-bulletin. Verkeersinformatie. Files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer. En op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor de Koentunnel 3 kilometer. Tot zover deze verkeersinformatie.
Radio, 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 radio.
1989, dames en heren, het jaar van de accordeon. In verband hiermee presenteert Radio 747 het lied The Little Lonely Accordion, uitgevoerd door de Kiwi University of Swing. Dit was dan de Little Lonely Accordion, uitgevoerd door de Kiwi University of Swing. Daar Radio 747 over nog meer zendtijd beschikt, hier nog een klein gedeelte van de Little Lonely Accordion.
Wordt het een gewone PC? Of wordt het Personal System 2? IBM Personal System 2. Het logische vervolg op de PC.
Klinkt dat niet sappig? Komt uit het noorden. Daar zijn immers de sappigste weidegronden. En wat vinden we ook in dat noorden? Juist het beroemde stamboekvee. Oh, jij werkt alleen voor Frico. Ja, de lekkerste melkproducten komen uit het noorden. Van Frico.
Frico dagverse melkproducten. Op goede gronden de lekkerste.
Een goede vriend van je is geslaagd voor zijn examen en je bent uitgenodigd voor het feest. Maar ja, hij woont wel helemaal in Goes. Een vrij boeketje misschien? Leuk, maar hoe krijg je dat boeketje nou weer in Goes?
Heel simpel, dat regelen wij toch voor je? Want geen Vaas Zover of Fleurop weet hem te vinden.
Schiller introduceert een berenlekker koekje. Koala.
Jij in koala land kan nu het feest beginnen. Wij zijn kraalprobeertjes. Ja, we zijn zo leuk en we smaken lekker. Wij zijn
knapelbeertjes
met chococrème van
Vinden. Nieuw van Schiller. Koala. Knapperig verse koekjes gevuld met heerlijke chocoladecrème.
Jij in koala land begint het grote feest.
Nieuw van Schiller.
Dit is het gebouw van de VPRO. Op de bovenste verdieping treft u de afdeling binnenland. Achter de rug van Jochems ziet u een smaakvol wit wandrek. Daarin vinden we de volgende tijdschriften. Het blad De Journalist van 1 januari 1986. Het bulletin van de Nederlandse Niet-Rokersvereniging. Het magazine van de Dienstenbond FNV van 27 september 1986... en een grote stapel intermediairs met het bandje er nog om. In de boekenkast op de afdeling Binnenland staat het boek Sta op je stuk, zelfverdediging voor vrouwen. Het advies cultuurwetgeving van het Sociaal Cultureel Planbureau, aanvulling nummer 13 van het postcodeboek, de delen 3 tot en met 8 van de serie Nederland in actie en een geluidsband. Op de doos van die geluidsband staat Zingende rechters, deel 2. Tijdsduur 1 minuut en 16 seconden. Tot zover de afdeling binnenland van het gebouw. Ik verbind u snel met de receptie op de eerste verdieping.
7:07 is het. En u bent terug, nog steeds, opnieuw, enzovoort, bij het gebouw. We gaan even horen wat er vandaag, vanochtend, op het programma staat. Ronald van den Boogaert, afdeling binnenland.
Tussen 9:30 en 10:00 een portret van Mien Ruijs. Een vrouw van 85 jaar. Zij is tuin- en landschapsarchitecte. En direct begint onze media-rubriek met daarin onder andere de vraag: hoe is het om verslaggever te zijn of correspondent in China? Henk van Hoorn in gesprek met Gert van Brakel en Frank van der Linden.
Oké. Afdeling buitenland, Roel van Broekhoven.
Ja, nog meer Frank van der Linden. Na 10:00 een reportage die hij maakte met een welhaast chronologisch verslag van de gebeurtenissen van de laatste week in China. Later op de dag om 1:00 nog meer buitenland in een reportage van Fineke Diamant. Een verslag van een cacao-conferentie in Brazilië. Met mensen van de voedingsbond van de FNV reist Fineke Diamant naar Ilieus. Zijn merkwaardige speurtocht naar de roots van de drosteflik en de handvol hazelnoten. Na 1:00.
Oké. En dan Lida Iburg.
Nee, fout.
Michaal Citroen.
Ja, Harmke. Van ergens in Nederland staat een huis waar vrouwen opgevangen worden die gevlucht zijn voor een man of echtgenoot. Het zijn vrouwen die in dat huis binnenkomen, meestal zonder bagage, vaak zelfs zonder kleren. Maar wel vaak met gebroken botten, mesteken, blindgeslagen ogen, allerlei verwonderingen. En vaak met hun kinderen. Dat zijn vrouwen die gedurende vele jaren meestal geestelijk of lichamelijk mishandeld zijn. Vaak door hun man, broer, vriend, familie. Vrouwen voor wie de grens bereikt is en die alleen nog maar terecht kunnen bij dat tehuis. Omdat ze vluchten, omdat ze niet bij familie of vrienden willen verblijven. Omdat ze een tijd in het geheim willen onderduiken. Het is een van de 20 Blijf van mijn lijfhuizen in Nederland. Van die Blijf van mijn lijfhuis, of over die Blijf van mijn lijfhuis, is onlangs een rapport verschenen. En daaruit blijkt dat in elk tehuis een medewerkster tekort is van minstens 6 tot 10 man. In dit tehuis werken 3 vrouwen, betaalde vrouwen, die vrouwen opvangen. Zij vinden dat ze daar eigenlijk met z'n tienen moeten werken. En zijn heel erg bang dat dat tehuis binnenkort zal moeten sluiten. Wat een ramp zou zijn, want het is vaak de enige plek waar vrouwen nog naartoe kunnen. In dit tehuis, waarvan het adres geheim blijft, daar zijn Lida en ik een week ingetrokken. En we hebben daar een reportage gemaakt over hoe het gaat.
Zo te horen, is u niet in de koude kleren gaan zitten?
Nee, het is heel zwaar geweest. Ik heb me heel erg aangetrokken wat ik daar gezien heb. Ik ben ook heel erg onder de indruk van de ellende in het huis.
Oké, wij luisteren vanmiddag. Henk van Hoorn, de mediarubriek verslaggeving vanuit China. Hij gaat praten met natuurlijk Frank van der Linden en Gert van Brakel, die voor de gezamenlijke omroepen naar China werd gestuurd.
Dat wil zeggen, we doen ons best om Gert van Brakel te bereiken.
Oh, zit dat zo?
Ja, het is nog niet gelukt. Hij zit in Hongkong op dit moment en is van plan om over een paar uur naar Nederland te vertrekken. Dus misschien is hij inmiddels op weg naar het vliegveld. Maar we doen ons best. In ieder geval wel aan de lijn Frank van der Linden, die we deze week vele malen hebben mogen beluisteren. Vooral via de radio van Radio Rijnmond via Veronica Nieuwsradio, Veronica Nieuwslijn naar de NCRV. Overal was hij te horen, want sinds woensdag werkt hij voor de gezamenlijke omroepen, zoals dat heet, dus voor alle omroepen in Hilversum. Het gaat over de berichtgeving in deze mediarubriek, berichtgeving over China en hoe moeilijk het is om vanuit China te werken. Of misschien valt dat wel mee. Maar laten we eerst even luisteren naar een opname van de NOS-uitzending. De extra NOS-uitzending van afgelopen zaterdagnacht. Eerst de Radio Nieuwsdienst met het bericht waar het allemaal om draaide. En vervolgens reacties van Gert van Brakel voor de gezamenlijke omroepen. En Carolien Straathof, die is van de Volkskrant en u hoort haar ook vaak in het journaal.
In Peking zijn militairen met tanks en schietend met automatische wapens het plein van de Hemelse Vrede opgegaan. Een vertegenwoordiger van de studenten had de militairen toegezegd dat de betogers rond deze tijd het plein zouden ontruimen, maar voordat het zover was kwam het leger in actie. Volgens westerse verslaggevers in de Chinese hoofdstad zijn bij de gevechten tussen betogers en de militairen vele tientallen doden en honderden gewonden gevallen.
Kijk, je moet natuurlijk nooit het vakmanschap van de verslaggever uitsluiten en van de fotograaf om toch op tijd zijn spullen in Nederland te krijgen. Of waar ook ter wereld. Daarvoor wil ik een lans breken, want het is niet makkelijk werken. De taal is een barrière, er zijn systemen die anders zijn. Maar je moet ook een klein beetje kunnen schipperen en de weg weten te vinden en die ook bewandelen. En op die manier kun je vrij goed werken, moet ik zeggen. Zoals wij nu de hele nacht, althans voor mij, aan de telefoon kunnen zitten en vrij kunnen praten. Dat is een kwestie van organiseren. Dat is niet een kwestie van puur geluk hebben, maar heel duidelijk kiezen voor een plek waar dat kan. En er zijn bijvoorbeeld hotels waar het pertinent niet kan. Die risico's loop je. Bob Mantieri heeft geluk gehad dat hij contact had. Maar er zijn collega's van de BBC bijvoorbeeld in hetzelfde hotel, die een paar etages lager hebben gezeten, die daar grote problemen mee hebben gehad. Nou, ja, weg dus.
Normaliter valt het mee, maar sinds deze onlusten zijn begonnen is bijvoorbeeld duidelijk geweest dat journalisten gevolgd zijn met de auto. De veiligheidsagenten die toch de buitenlandse pers erg in de gaten hebben gehouden. Een aantal buitenlandse correspondenten is al op het matje geroepen en heeft waarschuwingen gekregen dat ze de voorschriften onder de staat van beleg niet goed hebben opgevolgd. Ik denk dat de situatie voor correspondenten die hier wonen anders is dan voor correspondenten die hier op bezoek zijn. Zij lopen niet zo in het oog, maar voor een correspondent die hier gebaseerd is, is de controle veel groter. Ik ben ook wel bang dat deze gebeurtenis en toch eigenlijk de vrijheid van pers die wij dan weliswaar niet hebben gekregen, maar hebben genomen, toch gevolgen zal hebben.
Ja, dat waren achtereenvolgens Gert van Brakel en Carolien Straathof. Dag Frenk.
Hallo.
Daar ben je weer. Die berichtgeving vanuit...
Ik kan er niks aan doen hoor. Nee,
nee, wij vragen het. Nee hoor, ik verwijt je ook niks. Ik constateer alleen dat je zo vaak op de radio bent dat ik me afvraag hoe je tussendoor nog berichten kan verzamelen.
Nou, ik heb de meest gunstige deadline die je kan verzinnen. Daardoor kan het. Dat zal ik je uitleggen. Het is hier 7 uur later. Dus als de... Laten we zeggen dat jullie vroeg in de ochtend de actualiteitenrubrieken dus berichten willen hebben, dan ben ik de hele ochtend al in de stad geweest.
Ja.
Want voor mij is het dan laten we zeggen 1 uur, 2 uur dat die ochtendrubrieken gaan bellen. Dus ik kan dan al goed uitleggen hoe die dag in Peking de situatie om zich ontrolt.
Ja.
Hetzelfde speelt zich dan eigenlijk nog eens een keer af. Want de ochtend bij jullie trekt voorbij. Bij mij is dat de middag. Ik bevind me dan weer in de stad. En tegen de tijd dat de actualiteitenrubrieken weer beginnen, rond lunchtijd, ben ik voor mij eind van de middag weer terug uit de stad. En kan ik dus voor mij rond avondeten weer bellen met die actualiteitenrubrieken, waarna ik weer de stad in kan. Dus een mooiere deadline kun je niet verzinnen.
Nee, maar ik hoor je ook s'avonds niet met oog op morgen. Dan is het bij jou 7 uur of zoiets, hè? Of voor die tijd zo?
Nee, dan is het 5:30. Oh. En dan... Dan lig ik meestal 1.5 uur op bed. Dus dan word je wakker gemaakt een half uurtje. En dan daar pak je daarna nog eens 1.5 of 2 uur. En dan is je nacht voorbij.
Ja, ik wil je niet beklagen, maar is dat vol te houden?
Nou, ik vind dat ik helemaal niet te beklagen ben. Ik denk dat ik in een situatie zit die vreselijk, comma, mooi is. Vreselijk om wat je ziet, om wat je meemaakt. En zeker als je weken en weken lang met studenten hebt gepraat, dan gaat het je absoluut niet in de koude kleren zitten wanneer je hoort dat sommige van die mensen kogel door hun hoofd hebben gekregen en het leven hebben gelaten. Dat kan je niet onberoerd laten. Maar het is, om heel eerlijk te zijn, en daar moeten verslaggevers niet omheen draaien, ook iets ongelooflijks om in het verhaal van je leven, althans tot dusver, te belanden en daar op deze manier verslag van te kunnen en te mogen doen.
Dat is waar. Maar je hebt het zelf een uur geleden al gezegd. Op woensdag was je 14 keer te horen. Ik heb het geloof ik 8 keer gehoord. Wat mij opvalt is dat je dan toch vaak gedwongen wordt om hetzelfde verhaal te vertellen. In hoeverre... is dat te doen? Ik bedoel, daar word je toch gek van op de duur?
Ja, ik wil niet overdreven doen, maar volgens mij vertel ik nooit precies hetzelfde verhaal. Want ik heb, er wordt wat raar op gereageerd door sommige collega's hier in de stad. Maar ik heb als het ware een deal gemaakt met 2 persbureaus waar ik in geloof. Reuters met name, het Britse persbureau, Reuters en AP. Deze hebben stuk voor stuk 20 man op de straat, 10 erop, 10 eraf, 12 uursdiensten zijn dat. Ik heb tegen ze gezegd, ik ben natuurlijk maar een doodgewone individuele Nederlandse reporter. Jullie kunnen ook de informatie die ik verzamel als het ware als 21ste man krijgen. Dan hebben jullie nog eentje meer op de straat. Kan ik dan van jullie terugkrijgen wat die andere 20 ophalen? En zij hebben gezegd, nou, daar hebben we eigenlijk niet zoveel problemen mee, want wij donderen toch alles na 1 minuut al op het net. Dus wat maakt het uit als jij 3 minuten later belt en van ons wil horen hoe het zit? Ik vind niet dat ik meer moet pretenderen dan ik zelf kan. En dus organiseer ik op die manier als het ware mijn andere 20 tentakels.
Ja, maar laat ik nou eens een concreet voorbeeld nemen. Vanmorgen hadden we in het nieuws het bericht dat het leger weer in actie was gekomen. Wij hangen voortdurend aan de telefoon, want wij willen jou in de uitzending hebben. Hoe kan je dan in godsnaam nog berichten verzamelen?
Nee, jullie hangen niet constant aan de telefoon. Jullie hangen 5 tot 7 minuten aan de telefoon. En dan is er op dat moment een nieuwtje. Iets wat overigens vaak al als gerucht is gegaan. Dus je hebt daar vaak dan al wat aandacht aan besteed. Maar dan is er een nieuwtje. Ik weet dat 10 of 20 minuten later het volgende telefoontje komt. Op dat moment treed ik in contact met mijn bronnen. Niet alleen bij AP en Reuters natuurlijk, maar ook met Chinezen die op de straat zijn. Sommige mensen komen hier langs. Ik moet me voorzichtig uitdrukken. Je kunt in deze omstandigheden niet alles weggeven. Maar in ieder geval zijn er voor jou als verslaggever, zelfs op die momenten dat je eigenlijk op zeer korte termijn nog iets bij elkaar moet rapen, toch mogelijkheden, als je maar niet voortdurend wilt doen alsof je dat allemaal alleen even klaarspeelt. Nee. Want die pretentie, ja, die snijdt als het ware je eigen mogelijkheden alleen maar af. Je moet er gewoon eerlijk voor uitkomen dat er een situatie is ontstaan waarin je met een bepaalde mate van coöperatie pas het verste komt. En maar, ik moet in dat opzicht ook mijn collega van NRC Handelsblad, Willem van Kemenade, noemen, met wie ik ook voor jullie dan vanochtend die documentaire heb gemaakt. Continu samenwerk, wiens mandarijn perfect is, die beschikt over voortreffelijke bronnen, die niet alleen journalist is, maar eigenlijk ook bijna sinoloog. En zonder hem zouden we op deze manier hier echt niet kunnen werken.
Nee, dat begrijp ik. Nu hebben we net Carolien Straathof horen spreken over mogelijke consequenties die de vaste correspondenten zouden ondervinden van de activiteiten van de Chinezen. Is daar al iets van te merken?
Nou, ik noemde net Van Kemenade even. Hij heeft daar nog niet in directe zin enige hinder van ondervonden. Zij drukte niet concreet uit wat haar last was geweest. In het geval van Willem is er tot dusver alleen nog maar een soort van voorkomende maatregel door hem getroffen. Hij heeft zijn vrouw en zijn zoontje op het vliegtuig gezet voor het geval dat. Maar zijn secretaresse, Chinese secretaresse, komt nog dagelijks naar het werk. De kranten worden nog bezorgd. De liften in het diplomatengebouw, de diplomatenwijk waar hij woont, die gaan weliswaar s'avonds na 8 uur niet meer, omdat het personeel dan niet meer s'avonds laat naar huis durft. En dat personeel moet die liften nou eenmaal bedienen voor borgen werkloosheid. Maar om nou te zeggen dat er grote barricaden zijn voor een journalist, ik vind die verhalen nogal gechargeerd.
Ja. In de Volkskrant van vanmorgen staat een bericht van een correspondent van The Guardian. En die zegt, een correspondent in Beijing heeft een uitzicht dat lijkt op die van een kikker op de bodem van een waterput. Met andere woorden, je kan als correspondent heel moeilijk precies beoordelen wat er aan de hand is. Als voorbeeld noemt hij al die berichten over troepenverplaatsingen.
Dat is ook inderdaad het perfecte voorbeeld. Ik heb zelf geprobeerd van de week een klein beetje te nuanceren. Al die hele grote verhalen over dat er een burgeroorlog aankwam, omdat het 27e en het 38e legers slaags met elkaar zouden gaan raken. Dat 27e was de stad aan het verlaten. En laten we zeggen dat het grootste gedeelte van de journalistieke gemeenschap hier de theorie aanhing dat het 27e op weg was naar het 38e buiten de stad om te voorkomen dat de slag in de stad zou woeden. En de 27e wilde daar vast in de buitenwijken mee beginnen voordat het zelf aangevallen zou worden. Nou, ik heb toen geprobeerd in ieder geval ook oog te krijgen en licht te werpen op de mogelijkheid dat het 27e de zaak hier zo verschrikkelijk voor elkaar had. Zo bewust was van het feit dat eigenlijk alles voor elkaar was, onder controle was, dat ze zeiden, nou ja, die jongens die zitten daar nu al een week, waarom zouden we niet eens wat manschappen uit dat centrum verwijderen? En ik heb dat ook met naam en toenaam zo naar voren gebracht.
Ja, maar dat blijven dus allemaal speculaties.
Ja, en daar moet je dan ook niet
Ja, daar moet je dan ook niet te grote woorden voor zoeken, denk ik. Waarom zou je niet gewoon zeggen op sommige vragen, nou, dat weet ik niet. Ik probeer gewoon iedere keer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. En er zijn bepaalde dingen die je gewoon niet kan voorspellen. Zoals een sinoloog gisteren nog tegen me zei, iedere keer krijg ik de domste vraag aller tijden voorgelegd. Wanneer houdt het op en hoe zit het in het leger? Ja, nou, you name it, noem het maar. We weten het niet. En dat moet je dan ook maar zeggen, denk ik.
Is het niet een enorme... Wat is er?
Henk, even een vraag. Er komt namelijk hier een reactie van een luisteraar. Die heeft gehoord via de EO dat Frenk van der Linden weigert voor de EO te werken. Woensdag heeft de EO dat gemeld.
Is dat zo, Frenk?
Hallo?
Hij is er stil van. Frenk, is dat zo?
Viel ik even weg?
Ja, op het juiste moment, ja. Er belt een luisteraar en die meldt dat jij weigert om voor de EO te werken. Klopt dat?
Ja, nou, dat is zo gegaan. Buiten mij om is beslist, wat ik op zich niet zo ramp vind hoor, dat ik voor de gezamenlijke omroepen zou gaan werken. Dat heeft de VPRO die gezamenlijkheid toegezegd. En pas daarna heeft de VPRO tegen mij gezegd dat betekent dat je voor die werkt. Voor mij was het dus een soort van fait accompli dat ik werd geacht te werken voor twee omroepen waar ik zelf grote moeite mee heb. Met althans de journalistieke methode van die omroepen. Met Veronica, wat in mijn ogen gewoon een omroep is die de zaak naar mijn gevoel niet diepgaand genoeg aanpakt. En de EO heeft een missieachtige attitude in de journalistiek. En dat daarvan heb ik altijd gezegd, alle jaren dat ik in het vak zit, van nou, voor die twee nimmer. En dan verzeil je in een situatie waarin je min of meer voor een voldongen feit komt te staan. Ik heb toen in eerste instantie tegen beiden gezegd, ik respecteer de wijze waarop jullie dat doen. Maar al die nachten dat ik met mijn vrienden en met de mensen die me dierbaar zijn ben doorgezakt. En al die nachten dat ik heb geroepen, I'm not for sale voor die clubs. Je hebt je eigen journalistieke identiteit en je eigen maatstaven. Ik wil geen verrader zijn tegenover mijn eigen uitgangspunten. Dus ik heb toen in eerste instantie nee gezegd. Daarna hebben jullie tegen mij gezegd, Frenk, doe voor één keer in dat opzicht niet moeilijk. Dit is een uitzonderingssituatie in de meest letterlijke zin daar in Peking. Je opereert namens de gezamenlijkheid en in dit geval niet namens de EO en dus ook niet namens Veronica. Zet dus je bezwaren opzij. En toen heb ik gezegd, nou, oké.
Okay. Nou, dus het is allemaal weer goed gekomen.
Ja, jammer hè?
Nee hoor, nee, natuurlijk niet. Waarom zou het jammer zijn? Dat jij je principes moet verloochenen, ja, dat is jammer, maar ja.
Ach. Nou, principes zijn het niet. Het zijn gewoon, misschien kun je dat voorstellen, bepaalde maatstaven of uitgangspunten die je hebt. En het is heel moeilijk om na jaren iets geroepen te hebben, want jullie kennen dat soort nachtelijke discussies of opvattingen over hoe je in het vak wil staan natuurlijk zelf ook wel. Het is heel moeilijk om dan in ene de beslissing te moeten nemen of je toch voor die clubs wil werken.
Ja, nou ja, ik denk dat sommige toestanden alle wetten breken of alle principes misschien wel.
Ja, nou, ik heb zoals je merkt ook alsnog het besluit genomen. Het is bij één keer een weigering aan de EO gebleven om het toch te doen. En that's it, hoor.
Oké. Okay. Nog één punt. Is het niet lastig om in een land te werken waarvan je de taal absoluut niet spreekt?
Ja, dat is lastig als je dat dan alleen probeert te doen. Ik schetste net al de rol van Willem van Kemenade. Wij werken intensief samen, omdat hij ook in de documentaires van de VPRO voortdurend aanwezig moet zijn. Hij komt daardoor zelf ook op plekken voor NRC Handelsblad waar hij misschien alleen niet naartoe zou gaan. Dus in dat opzicht versterken onze berichtgevingen elkaar, denk ik. Hij spreekt Mandarijn, dus op die momenten ben ik sowieso gedekt. En verder heb ik voortdurend samengewerkt met een Nederlandse student Chinees, Yeltsin Pelletier, die ook voortdurend aan mijn zijde is geweest hier als vertaalster, als een soort van producer. En daar, zonder haar, had ik hier ook niet echt uit de voeten gekund. Dus ik heb eigenlijk altijd ervoor gezorgd dat er een Chinees sprekend iemand aan mijn zijde was. Ook als ik de stad in ging, zij ging in dat...
En toen was hij weg. Hallo Frenk? Ik vond het als een verbazingwekkend dat die verbindingen zo mooi blijven de hele week. Overigens is het niet gelukt om Gert van Brakel te bereiken. Ik denk dat hij al op weg is naar het vliegveld. Op weg naar Nederland. Ik had Frenk, ben je er weer? Nee, ik hoor alleen maar een ruis. Ik had hem nog even moeten zeggen dat hij de Vara niet moet vergeten. Vanmiddag om 4:00. Dan kunt u hem dus weer horen.
Is het nou de techniek die het laat afweten? Of gebeurt er wat anders?
Dat weet je niet.
Nee. Nee. De verbinding is er nog, hoor ik net van de regisseur, maar je hoort ons niet.
Nee.
Nou, daar hebben we dan niks aan.
Het was wel afgesloten.
Ja. Oké. We gaan luisteren naar het Orchestre National de France onder leiding van meneer Eliahu Inbal. En die spelen Assez Lent, het tweede deel uit De Vals Noble et Sentimentale. We hebben het vanmorgen al even gehad over de woningstichting Hoogvliet, die jongeren met een te laag inkomen niet meer in aanmerking laat komen voor een woning, omdat de woningstichting, behalve een sociale verplichting, nu eenmaal ook financiële verantwoordelijkheden kent. We praten daar verder over door. Ronald van de Boogaard.
Dat wil zeggen, Chris Keijne, die vanochtend dat gesprek voerde, praat nu met Jan Schaefer, oud-staatssecretaris en oud-wethouder van Amsterdam en nu weer Tweede Kamerlid.
Meneer Schaefer, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, u bent een van de twee Kamerleden die in de ochtendbladen vanochtend gereageerd hebben op bekend worden van die maatregel van de stichting in Rotterdam. U zegt, een groep uitsluiten kan van zijn leven niet. Een sociale verhuurder moet natuurlijk zijn plichten nakomen. Maar hoe moet een sociale verhuurder dat doen als hij van tevoren ziet aankomen dat een deel van die potentiële huurders die huur nooit zullen kunnen betalen?
Ja, ik ontken dus niet dat er problemen kunnen zijn voor de stichting om bij het verhuren aan jongeren met een laag inkomen. Maar het gaat erom dat ze hier zeggen, we doen het dus niet meer.
Ja.
En dat mag niet, je mag nooit groepen uitsluiten. Daarnaast zijn sociale verhuurders natuurlijk juist opgericht om ook de mensen met de laagste inkomens te helpen.
Ja.
En dus ook dan is het helemaal niet passend om een groep uit te sluiten in de veronderstelling dat het wel niet zal lukken.
Ja. Nou zei meneer Kokken, de directeur van die stichting in Rotterdam die we vanochtend ook in de uitzending hadden. Ja, het is niet zo dat we het per se niet doen. Wanneer er sociale gevallen zijn waarin wij tegemoet kunnen komen, dan proberen we daar natuurlijk een oplossing voor te zoeken. Maar hij zegt, het is eerlijker als je voorziet dat zo'n hele groep eigenlijk niet meer in aanmerking komt, om dat openlijk te zeggen. Want wij kunnen natuurlijk iedere individuele huurder op grond van zijn inkomensgegevens afwijzen. Zeggen van ja meneer, u komt niet in aanmerking, want u kan dat niet betalen. Maar dan blijft het verborgen en zo is het tenminste openlijk. Daar zit toch iets in, lijkt me.
Nou kijk, in de eerste plaats, als je vindt dat er grote problemen in de volkshuisvesting zijn, dan zijn er andere manieren om te laten blijken dat ze er zijn. En niet door groepen uit te sluiten. Kijk, het precieze toezicht op de toewijzing van woningen hebben wij gelukkig als Kamer niet. Dat moet op gemeenteniveau gebeuren.
Ja.
Ik vind het dus ook heel belangrijk dat de wethouder volkshuisvesting van de gemeente heeft gezegd, ook het kan niet.
Ja.
En dus zegt, ik ga met ze praten om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht.
Ja.
Maar wat mij nogal verontrust is de uitlating van de koepel van al die stichtingen en woningbouwverenigingen, de Nationale Woningraad.
Ja, meneer Van Velzen.
Ja, die zegt, er zijn er meer, alleen die zeggen het niet zo openlijk. Nou,
ja.
Als je dingen doet dat openlijk doen, dat is in ieder geval een goede zaak.
Dat was het standpunt van meneer Kokke ook vanochtend.
Dat vind ik helder zijn op dat punt. Ook al ben je het er niet mee eens dat iemand dat doet, die heeft